Goed. We hopen vanavond verder te gaan met onze overdenking van Romeinen hoofdstuk 9 tot 11. En zoals u hebt gemerkt, is de helft van onze vorige opname verdwenen. Vraag me nieuw, maar het is gebeurd. En ik hoop dus vanavond de draad op te pikken waar de opname weggevallen is. Zodat de mensen die ook via internet volgen, dat stuk niet moeten missen. Dus ik hoop dat je het niet erg vindt dat we een beetje gaan herhalen. Maar in de herhaling ligt de les, denk ik toch. Het is maar een klein stuk. En dan gaan we verder met het gedeelte dat ik eigenlijk vooropgesteld had. Wat niet zo simpel is. Dat wil ik u wel meteen meegeven. Het is geen eenvoudig gedeelte die komt voor vanavond. Daarmee wil ik u niet afschrikken. Maar de samenhang van hoe dat Paulus hier verder argumenteert, je gaat het niet navertellen, dat weet ik sowieso al. Maar ik hoop dat je focust op wat hij ons wil laten zien van wie God is, van zijn heerlijk karakter. En als je daardoor aangesproken wordt, ben ik al heel content. Want dat is eigenlijk het ganse opzet van deze overdenking van Romeinen hoofdstuk 9 tot 11. Dus dat even terzijde. Goed, we waren de vorige maal gestrand in het gedeelte van vers 14 tot vers 18. En daar hebben we in de afgelopen twee studies gezien hoe Paulus de vraag, is er onrechtvaardigheid bij God, gaat gaan beantwoorden vanuit de Exodus. Want als God gedurende zoveel eeuwen zo geduldig is met het volk Israël, ondanks hun rebellie, ondanks hun afgoderij, is God dan niet onrechtvaardig? Nee, zegt Paulus, als je maar goed beseft, dat van meet af aan, en hij nam ons mee naar de Exodus, naar de verbondsluiting, van meet af aan de relatie tussen God en Israël gebaseerd is op genade. Hij heeft ons getoond dat met de zonde van het gouden stierkalf eigenlijk Israël het verbond al verbroken had, nog voor het vastgelegd werd op stenen tafelen. En dan hebben we gezien dat inderdaad hij tot Mozes zegt, jawel, ik zal mij erbarmen over wie ik mij erbarm en mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Hij laat zijn heerlijkheid aan Mozes voorbij gaan. En dan zien we dat opnieuw het verbond dat verbroken was, vernieuwd wordt. En vanaf dat moment zien we dat het volk Israël eigenlijk op een basis van genade de wet van jawel ontvangt. Ja? Dus Israël had het volledig verknoeid. Maar God erbarmt zich na zijn grote erbarming over het volk en gaat met hen zijn weg verder. Ja? De vorige studie hebben we stilgestaan bij Farao. Want, als Israël dan op een grond staat van genade, beter gezegd, ja, laat ongerechtigheid en zonde dan God misschien koud. Nee, zegt Paulus, kijk maar naar Farao. God is rechtvaardig in zijn oordeel naar Farao toe. Dus het is heel belangrijk om in dit stukje, ik kom straks wel terug op Farao, ik wil dat gewoon maar even aanreiken, het is heel belangrijk om te zien in dit stukje dat Paulus ons het volk Israël laat zien en Farao laat zien. En hij voert ons terug in de geschiedenis om ons te tonen dat Israël met de zonde van met het gouden stierkalf als Farao die zich schuldig gemaakt had aan de kindermoord en aan de genadeloze verdrukking van het volk, dat beiden op dat moment in de tijd onder Gods oordeel waren. En geen een van beiden, nog Israël toen aan de voet van de berg Sinai, nog Farao, kon iets tegen dat oordeel van God inbrengen. Beiden stonden schuldig. En wat Jahweh met hen verder doet, dat is zijn zaak. Ja. Dus in beide situaties hebben we de vorige maal gezien. Israël krijgt genade na de zonde met het gouden stierkalf. Maar ook wanneer God Farao oordeelt, dan zien we zelfs dat tijdens die oordelen Jahweh nog genade betoont. Niet alleen ten aanzien van Farao, maar ook ten aanzien van zijn volk. Hij verwittigt hen zelf, vooraleerst de eerste plaag komt, waardoor er slachtoffers kunnen vallen onder Gods volk. Weet je nog? Daar hebben we de vorige maal over gedacht. Dus, Jahweh is rechtvaardig en hij oordeelt het kwaad bij Farao. Maar wanneer en hoe hij dit gaat oordelen, dat is buiten de mens om. Zo ligt het dan niet aan de wil van een mens, nog aan de inspanningen van een mens, maar aan de zich erbarmende God. Want wat hebben we gezien? Dat Jahweh verdraagzaam is. Farao verzet zich hardnekkig vanaf het begin. Hij slaat zijn hielen in het zand en hij verzet zich tegen Jahweh. Maar we zien dat Jahweh zeer verdraagzaam is. En hoewel hij meteen van de kaart kon vegen, juist hiertoe heb ik u doen opstaan, omdat ik u mijn macht betoon, weet je nog in de context? Ik had u meteen van de kaart kunnen vegen, zegt Jahweh. Maar hij verdraagt hem. Waarom? Omdat hij zijn naam wil verkondigen, zijn reputatie bekendmaken. Want Jahweh die verdraagt de boosheid van Farao. Waarom? Omdat hij Israël wil bevrijden uit de macht van Farao en een zootje ongeregeld wil bevrijden uit de macht van die meedogenloze tiran die Farao is. En u weet, als u het boek Exodus leest, wanneer Mozes naar zijn volk gaat, zijn ze nog niet meteen geneigd om mee te gaan. Dus moet God ook wel geduld oefenen ten aanzien van Israël, nog onder de slavernij, om hen zover te krijgen dat ze meegaan met Mozes. Ja? En ten tweede, als God dat zootje ongeregeld wil redden, dan gaan zij eerst moeten zien wie Jahweh de God van Israël wel is, vooraleer zij door hem gegrepen zijn en zeggen, wauw, zo'n God willen wij ook wel dienen. Kom, we gaan met u mee. Dus het is om zijn heerlijke reputatie als barmhartige God bekend te maken dat hij de hardnekkigheid van Farao verdraagt. En dat wil ik wel onderstrepen, vrienden, want dat is van meet af aan Gods voornemen geweest, al van bij de uitverkiezing van de aardvaders. Weet je nog in het begin? Het voornemen van God naar verkiezing. God riep Abraham, hij verwekte Isaac en hij verkoos Jacob, dat was zijn keuze, omdat hij zijn barmhartigheid wil betonen. Ja? Daar kom ik vanavond nog uitvoerig op terug. En ik hoop dat we dit allen steeds beter gaan zien, want dat is geweldig. Paulus wil ons onder de indruk brengen van de zich erbarmende God. Dat is zijn reputatie, dat is zijn voornemen van bij het begin. Om zijn erbarming, zijn goedertierentijd aan ons mensen bekend te maken. Dus als God zoveel geduld betoont ten aanzien van Israël, dan is het omdat hij trouw is aan die belofte die hij van bij het begin aan Abraham heeft gemaakt. Daar kan de wil van een mens, de inspanning van een mens, niks aan veranderen. Hij is de zich erbarmende God. En dat is geweldig. Ja. Dan gaan we een stukje verder, want laten we het maar meteen lezen, want de schrift zegt tot Farao, juist hiertoe heb ik u doen opstaan, opdat ik in u mijn macht betoon, en opdat mijn naam verkondigd wordt op de hele aarde. Daarom dan erbarmt hij zich over wie hij wil, en hij verhardt wie hij wil. En dan komt een vreemde wending op het eerste zicht. Paulus neemt, hij speelt soms een keer graag advocaat van de duivel, en hij kruipt dan in de huid van mensen die tegenargumenten hebben, en hij zegt, u zult nu tot mij zeggen, wat heeft hij daar nog aan te merken? Want wie kan zijn wil verstaan? Ja, maar mens, wie bent u? Dat u tegen God het woord opneemt. Zal het maaksel tot zijn maker zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of geeft de pottenbakker geen macht over het leem, om uit dezelfde klomp te maken het ene vat tot eer en het andere tot oneer? Dat is een heel moeilijk stuk, of het begin van een heel moeilijk stuk, waar door de eeuwen heen al veel over gedebatteerd en gefilosofeerd is. Luther vond het een zeer beangstigend gedeelte. En inderdaad, als je hier een overdenking gaat maken van wat je leest, dan kom je inderdaad tot heel vreemde conclusies. Ja. Maar we moeten hier de geschiedkundige achtergrond die Paulus steeds en steeds opnieuw aan vasthoudt, moeten wij ook vasthouden. Want als het gaat over verharding, en dat is het eerste die hierop valt, vanuit een tropisch klimaat gaan we hier ineens onder het vriespunt, hij verhardt wie hij wil, Maar Paulus gaat verder met na te denken vanuit het oogpunt van Farao en Israël, waarover we heel de tijd al aan het nadenken zijn. En u weet dat de Heere op een gegeven moment inderdaad Farao zal verharden. Dus het gaat hier zomaar niet over dat God verhardt wie dat hij wil. Nee. Het gaat hier in de directe context over Farao. En ook over de erbarming van Yahweh. Want heeft hij zich niet erbarmd over Israël die grandioos gezondigd had door de zonde met het gouden stierkalf? Dus daar gaat het in de context over. Ja? Maar moest het nog maar alles zijn, dan heb je inderdaad een fictief persoon in wiens huid dat Paulus kruipt, die er meteen op repliceert en zegt, ja, als niemand God kan weerstaan, als God zelf beslist wie over wie hij zich erbarmt en wie hij verhardt, ja, als niemand God kan weerstaan, als niemand daar iets tegen in te brengen heeft, wat dat je ook doet, wie kan dan iets verweten worden? Hè? Dat is de vraag die hier gesteld wordt. Maar als het nog niet genoeg is, dan wordt er zelfs gesproken of lijkt het alsof er een antwoord komt op die vraag en gezegd wordt, ja maar mens, wie bent u dat u tegen God spreekt? U bent enkel maar een pot, door de pottenbakker gemaakt en wat dat God met een pot doet, dat is wat dat hij wil. En u hebt niks in te brengen, u bent maar een pot. Beschouwt God ons werkelijk als niets meer dan vormgegeven klei, een kleipot? Moeten we dat zo begrijpen? Dus u merkt, lieve vrienden, hoe belangrijk het is om hier even de handrem op te trekken en een keer ernstig te gaan nadenken vanuit het Oude Testament, hoe het Oude Testament ons iets laat zien over verharding, over kleipotten en de pottenbakker, vooraleer we hier kunnen gaan begrijpen wat Paulus duidelijk wil maken. Ja? En dat wordt meestal niet gedaan, met alle gevolgen van dien. Ja, want het is hier heel gevaarlijk om theologische conclusies te trekken zonder de context, dan bedoel ik de historische context, te respecteren. Farao, als God hem zal verharden, moeten we eerst en vooral heel duidelijk voor ogen zien dat hij geen onbeschreven blad is in mensen. Hij is geen onschuldige bijstander die niks op zijn kerfstok heeft. Want Farao die heeft tegen alle menselijkheid in zwaar gezondigd. He. Op hem rust een vernietigend oordeel. Ja, vanaf hoofdstuk 1 in het boek Exodus kan je zien dat Farao doodeenvoudig de nakomelingen van Jozef wil vervolgen en verdrukken. Hij had alles aan dit volk te danken. Kijk, Yahweh die had Jozef niet alleen vooruitgestuurd naar Egypte om Jacob's zonen en kleinkinderen te redden, maar ook het land Egypte werd gered door de tussenkomst van Jozef. Dus Farao en het volk Egypte had het volk Israël heel veel te danken. Ze hadden heel veel aan hen te danken. Maar Farao die wil Jozef's volk volledig gaan uitroeien door een genocide te plegen en door het volk genadeloos in slavernij te verdrukken. Dus hij is geen onschuldige bijstander in mensen. Straks daar meer over. Maar het begrip verharding, waar komt het vandaan in de Bijbel? Want als er gesproken wordt dat Farao, of beter gezegd, Yahweh, Farao zijn hart verhardt, dan lees je evengoed in het boek Exodus dat Farao zich verhardt. Ja? Nu, verharding. Waar komt het vandaan? Wat maakt uw hart zo hard als steen? Welke zonde? Maar we hebben het overdacht in vorige studies. Afgoderij. Wij worden wat wij vereren. Ja? Als wij afgoden eren, dan gaan wij zo doof, zo stom, zo blind, zo hard en levensloos worden als de afgoden die we beminnen. Dat is wat Psalm 115 en Psalm 135 zegt. Dus Farao, zal u niet vreemd zijn, is al ten eerste een afgodendienaar. He. En als er gesproken wordt in het Oude Testament over het feit dat God iemand verhardt, dan is dit altijd, maar altijd, een tegenreactie van God een oordeel op mensen die zich moedwillig verzetten tegen Yahweh. Ondanks wat ze van hem weten, ondanks wat hij voor hen wil betekenen, verzetten ze zich tegen hem. Vandaar dat dit taalgebruik, en dat geldt evenzeer voor leem en pottenbakker, sterk aan bod komt in de profeten. Ja? En u weet, wanneer dat de profeten van God moeten optreden, dan is het niet zo goed he, met zijn volk, anders stuurt de Heere geen profeten. Daar straks meer over. Een voorbeeld, hè, dat heb ik u de vorige maal ook laten zien, maar ik wil het toch meenemen, want we hebben het nog nodig voor de rest van de overdenking. Een profeet die door God werd uitgestuurd met zo'n hele angstwekkende opdracht om Gods volk hun harten vet te maken dat ze niet luisterden en dat opdat ze zich niet zouden bekeren, was Jesaja. Jesaja in Jesaja hoofdstuk 6 wordt hij door de Heere geroepen. Weet je wanneer hij de heerlijkheid van Yahweh ziet in de tempel, hè, dat de zoon van zijn kleed het tempelhuis vervult, wordt hij geroepen om zo'n bediening onder Gods volk uit te oefenen. En hij zegt, hoe lang, Heere? Hij zegt de Heer, ja, tot er niemand meer in het land zal zijn. Definitief oordeel van de Heer. Nu, dat komt er niet zomaar. Hè? En ook in het boek Jesaja gaan er al 5 hoofdstukken al vooraf. Je moest hem maar een keer lezen, dan ga je merken hoe dat het volk zich verzet tegen wat Yahweh voor hen wil betekenen, wat dat hij wil doen voor hen. En als je het angstwekkend ongeloof wil zien, dat zo typerend is voor het volk van God, in zijn dagen moet je maar eens kijken naar de koning van dat volk, die aan bod komt in Jesaja hoofdstuk 7. Want daar zie je dat de profeet Jesaja naar hem toe moet. De situatie is dit, dat de tweestammenrijk bedreigd wordt door een coalitie van 2 vijanden die eigenlijk het koningshuis van David wil overtuigen onder druk om samen met hen zich te verzetten tegen de koning van Assyrië. Maar koning Achas, die wil nu net juist die koning van Assyrië maken als zijn bondgenoot en langs deze weg zichzelf beschermen tegen die 2 koningen die tegen hem optrekken. En Jesaja moet naar hem toe met een boodschap. En hij gaat Achas tegemoet. En dat vinden we. Zeg dan tegen hem, beheers uzelf, blijf rustig, wees niet bevreesd, laat uw hart niet week worden voor die 2 rokende stukken brandhout. Voor de brandende toorn van Rezin en Syrië en van de zoon van Remalia. En dan, om hem op zijn gemak te stellen dat hij Yahweh ten volle kan vertrouwen, krijgt hij zo'n voorstel hier, moet je zien. Vraag voor jezelf, zegt de profeet tegen koning Achas, vraag voor jezelf een teken van Yahweh, uw God. Vraag het beneden op aarde of hoog in de hemel. Maar Achas zei, ik zal het niet vragen en Yahweh niet op de proef stellen. Toen zei Jesaja, luister toch eens van David, is het u niet genoeg mensen te vermoeien, dat u ook mijn God vermoeit? Daarom zal Yahweh zelf u een teken geven, had het verder. Wat is het teken? Yahweh zal over u, over uw volk en over het huis van uw vader dagen doen komen, zoals ze niet gekomen zijn vanaf de dag dat Efraïm zich van Juda afscheidde, namelijk de heerschappij van de koning van Syrië. Zie je wat er gebeurt? Achas is vooringenomen. Hij wil graag vriendjes worden met de koning van Assyrië. En de Heer wil hem waarschuwen en zeggen, wees niet bang voor die 2 rokende stompen brandhout. Met andere woorden, die koningen die een coalitie tegen u optrekken, ze zijn heel lang leven beschoren en ik kan het weten, ik ben Yahweh. Maar vertrouw op mij. En als ik u kan helpen om uw geloofsvertrouwen in mij te versterken, wel vraag van mij welk teken u ook maar wil. En wat zegt Achas? Maar ja, zegt hij, nee, ik kan het niet vragen, kan je wij niet op de proef stellen. Het is verschrikkelijk. Zo'n ongeloof, moedwillig ongeloof. Ja? Dus als er zo'n oordeel komt over het volk, merk je dat dat niet zomaar de eerste, de beste situatie is in mensen. Achas die weigert bewust op Yahweh te vertrouwen en hij volhardt en verhardt zich in zijn boosheid. Ja, hij verzet zich tegen Yahweh. Later gaan we dit gedeelte nog nodig hebben. Dus zie hoe belangrijk het is om het in zijn context te zien. Verharding, dat gebeurt hier niet zomaar in mensen. Dat is niet van, op iedereen van toepassing. Hè? Het gaat over een heel specifieke situatie. Wanneer iemand zich bewust verzet tegen de raad van God. Tegen de goedheid van God. Ja. Dus alsjeblieft, als uw buurman niet zo positief is voor het evangelie. En een beetje begint met u te spotten en te lachen. Antwoord niet daarop met hem te gaan bedreigen en te zeggen, maar manneke, je weet toch niet dat je een pot bent in de hand van God. En God kan met u doen dat wel. Als je niet gaat bekeren, God zal met u wel klaarkomen, jong. Christenen durven zoiets te doen. Doe dat alsjeblieft niet. Gebruik geen zo'n taal tegen onwetende mensen. En ook met te spreken over hel en oordeel en verdoemenis. Ik weet niet, sommige mensen vinden er een plezier in om daarover te spreken. Niet altijd vanuit slechte motivaties, maar ze willen mensen bang maken. En ze hopen ze zo te beangstigen dat ze het koninkrijk van God ingejaagd worden. Maar succesvol is dat niet. Angst is geen goede motivator om tot bekering te komen. Nooit geweest. Dus let dan mee op. Ja, maar ja, zeggen de mensen dan. Jezus die heeft meer dan wie ook over de hel gesproken. Ja, inderdaad, dat is waar. Maar wilt u eens kijken in uw Bijbeltje tegen wie? Niet tegen onwetende mensen, hè? Ja? En wanneer de discipelen ook zo'n fundamentalistisch momentje hebben, meer bepaald, hè, de zoontjes Boanerges, Jacobus en Johannes, wanneer dat de Heer Jezus door Samaria trekt, hè, dan willen ze hem daar niet ontvangen. Ja, Samaritanen die geloven niet in Jeruzalem, hè? Hun heiligdom is Gerizim. En dan zijn de Boanerges broertjes op hun tenen getrapt. Wacht, zijn ze tenen reeds. Moet ik je vragen dat er vuur uit de hemel komt? Elia heeft dat ook gedaan, hè? Moet ik je nagaan. Samaria, we hebben dat gezien in het boek De Handelingen, dat is het gebied waar het evangelie enorm succesvol is in Handelingen hoofdstuk 8. Er komen dan veel meer mensen tot bekering dan in Judea. Veel meer. Maar dat van de broertjes Boanerges afhang, was gepasseerd, hè? En wat dacht u van de ontmoeting tussen de Rees en de Samaritaanse vrouw? Welke gevolgen heeft dat niet? Dus zie je wat de Rees hier zegt, als zijn discipelen ernstig vermaand, zal ik het op zijn Vlaams zeggen, zie je het niet goed zeker. Ze worden gedreven door de geest, zegt de Rees, maar het is zeker niet de Heilige Geest. Dus, let daar mee op. Ja. Zie dezelfde geest bij de Heer Jezus als bij Yahweh in het Oude Testament. Nu om tot Farao te komen als hij door de Heer verhard wordt. Nogmaals, hij is geen onbeschreven blad en hij is geen onschuldige bijstander. Alles begint dat hij zich op een weerzinwekkende manier verhardt tegen het volk Israël. En hij maakt een leven hard en bitter zoals zijn hart is. Zo gedraagt hij zich naar dit volk. Dat is een hard man. En ja, wij weten wat voor vlees dat hij in de kuip heeft. Hij weet maar al te goed, en hij zegt het Mozes op voorhand, dat deze man zich niet zomaar gaat laten gezeggen. Nee. Farao zal zich van bij het begin verzetten. Hij zal zijn hielen in het zand slaan en zijn gezicht keren tegen Yahweh. De Heer zegt, hij zal u niet laten gaan, ook niet door een sterke hand. Daarom zal ik mijn hand uitstrekken, hè? Oordeel, en Egypte treffen met al mijn wonderen, die ik te midden daarvan doen zal. Daarna zal hij u laten gaan. Deze man verstaat maar één taal. Hè? God zal in hardheid doortastend moeten optreden voordat hij begint te plooien. Maar eerder had hij niet plooien. Hij wil niet. En de Heere zal hem bevestigen in zijn hardvochtigheid, in zijn keihard voornemen, in zijn vastberadenheid om Israël niet te laten gaan. Dat is de bedoeling van, of beter gezegd, dat is de betekenis van verharding. Exodus 4 vers 21 wordt het voor de eerste maal aangekondigd dat Yahweh zegt, zie erop toe tot Mozes dat al de wonderen waartoe ik u in staat gesteld heb voor de farao doet. Hij moet nu nog de eerste keer gaan. En als hij zijn staf op de grond gooien, die verandert dan in een slang. Hè? Je weet het wel. Ikzelf, zegt de Heere, zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan. Dat gebeurt niet meteen. De eerste maal dat je leest dat Yahweh zijn hart verhardt, heeft de farao zich al vele malen verzet tegen Yahweh. Want dat komt pas voor de eerste keer, ik heb het nagecheckt, in hoofdstuk 9 voor. Net voor de aanhaling die hier gemaakt wordt. Dat is vers 15 uit mijn hoofd gesproken. En de eerste maal dat er gesproken wordt dat de Heere verhardt, is in vers 12. Dus pas bij dit teken die hier staat te gebeuren, weet je nog? De hagelstenen als kogels, die is nog nooit gezien in Egypte, die de Heer zal sturen. Dan pas voor de eerste maal, als hij het volk zal treffen, als er slachtoffers zullen vallen, als ze geen gehoor geven aan zijn waarschuwing, dan in die context wordt er voor de eerste maal gesproken dat de Heer zijn hart verhardt. Dan zijn er al 4 plannen de revue gepasseerd, mensen. Vergeet dat niet. De Heer is zeer langmoedig. Ja? Maar hij zal zijn hart sterken, dat hij vastberadender wordt. Maar wat doet de Heer? Iedere keer dat hij gas terugneemt, gaat farao gewoon verder te doen wat hij al altijd bezig was. En het is juist in zijn geduld dat de Heer met hem heeft, dat farao zich gesterkt weet om wat door te gaan in vastberadenheid. Ja? Dus, vanaf de eerste ontmoeting wil hij Israël niet laten gaan. En hij spot zelfs met Yahweh. Yahweh zegt hij, ken ik hem niet? Wie is Yahweh? Naar wiens stem zou ik, farao, moeten luisteren, nee? Door Israël te laten gaan. Zie wat een arrogante man dat is? Ken ik Yahweh niet zeggen? En ik zal Israël ook niet laten gaan. Dus van meet af aan zie je dat hij zo vastberaden is. En ik moest tijdens de overdenking denken aan een tekst uit Prediker hoofdstuk 8. En ik denk dat farao bij uitstek daar een geweldig voorbeeld van is. Prediker 8 zegt, omdat het oordeel over boze werken niet aanstonds voltrokken wordt, daarom blijft het hart van de mensenkinderen in hen vervuld van kwaad doen. Hoewel een zondaar 100 maal kwaad doet, verlengt God zijn dagen. Is dat niet wat je ziet bij farao bij uitstek? Dus als we kijken naar de weg die God met farao gaat, begint het met zijn harteloze verharding tegen het volk Israël. En de Heere beantwoordt dat door hem te versterken in toenemende harteloosheid. Zelfs bij het zien van het lijden van zijn eigen volk heeft hij nog geen krimp. Hè? Jozef Stalin 2, af alle letteren. En dat resulteert uiteindelijk dat Yahweh 10e plaag, de Egyptische eerstgeborenen slaat. En hier zie je oog om oog, tand om tand. Want farao had zelf de eerstgeborenen van Israël de dood ingejaagd. En nu ondergaat hij hetzelfde lot, doordat zijn zoon ook komt te sterven. Is dat niet hard? Is dat niet onrechtvaardig van Yahweh? Wel nee, ik dacht het niet. Want na de Egyptische cultuur, ja, ze zijn een van de enige volkeren die ook een eindtijdoordeel hebben. Ook zij kennen een laatste oordeel. En farao, na Egyptische normen, wacht een zeer onbarmhartig oordeel. Wanneer ook hij zal afdalen in de galerij hier van de doden, onder begeleiding van de god Anubis, die even dan, hè, u weet, farao's worden gemummificeerd, hun belangrijkste organen worden verwijderd, het hart wordt in een kruikje gedaan, en dat is hier wat je ziet staan op de weegschaal van Maat, ja? De godin van de gerechtigheid. Farao zijn hart zal gewogen worden ten aanzien van de veer van de gerechtigheid. En als zijn hart bezwaard is door zonde, zal de weegschaal doorslaan langs hier, ja? En de god Toot, zal ik het lijstje aflopen, hè? Die met zijn schone toten. En hij zal uiteindelijk het hart van farao wegen ten aanzien van wat je vindt in het boek der doden, hoofdstuk 125, 80 basisvereisten van een menswaardige gemeenschap. Ja, ik weet, je kent dat boek niet, het ligt niet op je nachttafel, maar neem van mij aan dat farao, en wat we lezen, alleen al in het boek Exodus, meer dan 1/3 van die basisregels naar de Egyptische cultuur heeft overtreden. Dus er wacht hem en zijn eigen cultuur een zeer onbarmhartig oordeel. Ja? Uiteindelijk, dat mooie beestje die hier zit, dat zit daar niet voor decoratie, dat is Amit. En hij heeft de kop van een krokodil, het bovenlijf van een leeuw en het gat van een eilpaard. En hij zit klaar. Want als het hart van Farao bezwaard is en de weegschaal slaat door, zal Amit het hart van Farao verslinden. En Farao houdt op mens te zijn. Dus naar zijn eigen perspectief binnen de Egyptische cultuur ziet het er niet goed uit, he, voor hem. Maar uiteindelijk gaan het niet de Egyptische horen in de onderwereld zijn die hem zullen oordelen, maar Yahweh zal het oordeel voltrekken. Dus, Farao is geen onbeschreven blad. God is niet onrechtvaardig als hij hem oordeelt, want als zijn eigen cultuur is hij er al gloeiend bij. Op zijn zwakst gezegd. Oké. Dat wat verharding betreft. Als daar geen vragen over zijn, wil ik verder gaan met het volgende onderwerp dat belangrijk is om daar toch wat tijd aan te besteden, namelijk het taalgebruik met betrekking tot kleipotten en de pottenbakker. Ja, ik weet het. Ik denk direct aan het liedje van Elia Rickert, hè? En dat klinkt heel mooi, maar ik kan niet zeggen, na het Oude Testament klinkt dat niet zo mooi. En dat is een beetje het probleem onder ons christenen. Wij halen bepaalde gedachten uit de schrift, we geven daar een eigen invulling aan en die leiden een eigen leven onder ons. En we gaan voorbij aan wat de betekenis is, omdat we de achtergrond van het Oude Testament niet kennen en die is niet zo mooi. Dat ga ik je laten zien vanavond. Want in Israëlse schriften wordt dit nooit gebruikt voor onwetende, onschuldige mensen. Als er gesproken wordt over klei in de hand van de pottenbakker. Het wordt altijd gebruikt ten aanzien van mensen die zich verharden, zich verzetten in eigen wijsheid tegen Gods woord. En ik ga je dat uitvoerig illustreren vanavond. Dat je dat ziet. Hè? Als ik tegen Elia Rickert inga, moet ik toch wel serieus argumentatie hebben. Vandaar dat je hier ook vindt in de tekst, nog in Romeinen hoofdstuk 9, dat er nu gesproken wordt over de toorn. Hè? De voorwerpen van zijn toorn in vers 22, komt dat straks aan toe. God die zijn toorn betoont. Dat is iets wat totaal vreemd is. Hè? Als je gaat kijken bijvoorbeeld bij de aartsvaders. Daar is er geen spoor te vinden van verharding, oordeel of toorn. En nogthans, de aartsvaders waren toch ook geen doetjes, hè? Maar daar vind je dit taalgebruik helemaal niet. En dat is veelzeggend. Want Yahweh, die is toornig op mensen die echt weten wat van hen verwacht wordt en zich moedwillig verzetten. Klaagliederen in 4 vers 2, kijk eens wat je daar vindt. De kostbare kinderen van Sion, eens gewaardeerd als zuiver hout door Yahweh. En dan? Hoe worden zij nu beschouwd als aardenkruiken, het werk van pottenbakkershanden? Want u weet wat beschreven wordt in het boek Klageliederen, denk ik. De ballingschap en de verwoesting van Jeruzalem. Dus vandaar. Laten we eens naar Jesaja 29 gaan. Dat straks hebben we bij Jesaja 7 stilgestaan. Ik heb gezegd, hou het even in gedachten, hou het even bij. Maar nu komt de reden waarom dat je het moet bijhouden. In Jesaja 29, waarom citeer ik Jesaja 29, of waarom toon ik dit? Wel, omdat de aanhaling over pottenbakker en over de vaten in Romeinen hoofdstuk 9, je gaat zien, als u een bijbeltje hebt met tekstverwijzingen, gaat men verwijzen naar deze passage. Dus ik wil Paulus volgen en u meenemen naar daar. Even de context en dan vertel ik wel wat er noodzakelijk is om hier te begrijpen wat er bedoeld wordt. Yahweh zei, omdat dit volk tot mij nadert met zijn mond en zij mij eren met hun lippen, maar hun hart ver van mij houden en hun vrees voor mij slechts een aangeleerd gebod van mensen is, daarom, zie, ga ik verder met wonderlijk te handelen met dit volk, wonderlijk en wonderbaar. Want, De wijsheid van zijn wijzen zal vergaan en het verstand van zijn verstandigen zal verdwijnen. Wee hun die hun plannen voor Jahwe diep willen verbergen en alles in het duister doen en zeggen, wie ziet ons, wie weet van ons? U draait de zaken om, alsof de pottenbakker als gelijk beschouwd kan worden met het leem, zodat het maaksel over zijn maker zegt, hij heeft mij niet gemaakt, en het gevormde voorwerp over zijn pottenbakker zegt, hij heeft geen verstand. Wat gebeurt hier? Wel, Jesaja hoofdstuk 6, Jesaja hoofdstuk 7. In Jesaja hoofdstuk 7 hebben we gezien hoe dat God het oordeel over Achas aankondigt, dat Assyrië, die hij zo graag, waar hij zo graag vriendjes mee wil worden, dat Achas uiteindelijk door die harde meester zal overheerst worden. En wat in Jesaja 7 door de profeet is aangekondigd, vindt u nu in vervulling gaan in Jesaja 28, 29. Belangrijk, in een Bijbelboek als Jesaja, dat je de pieken onthoudt. Jesaja 28, 29 is in het eerste gedeelte van het boek, van hoofdstuk 1 tot 39, vanaf hoofdstuk 40 bent het boek der vertroosting. En het eerste deel is hoofdstuk 28, 29, zeer belangrijk. Want we gaan zien dat Paulus dan nogmaals uitciteert in Romeinen hoofdstuk 9, excuseer. Ja, dus hij kiest niet zomaar willekeurig zijn teksten. Er zit een duidelijk verband in. Daarom heb ik u ook gewezen op het voorbeeld in Jesaja 7, omdat je hier beter zou begrijpen wat er gebeurt. Want, inderdaad, Jahwe die gaat Israël oordelen door Assyrië. In hoofdstuk 28, 29, dat wordt dat beschreven, moet maar thuis eens lezen. En waarom doet hij dat? Wel, je hebt gezien dat Achas en zijn raadgevers hun heil en hun toevlucht zochten bij Assyrië. Dus goed, zegt de Heere, als je meer vertrouwen staat in Assyrië dan in mij, dan zal ik u laten voelen welke heer Assyrië is. En dat overkomt hen, staat hen te overkomen in die hoofdstukken. Maar wat doen die slimarts? Als ze denken wijs te zijn, hè. In Jeruzalem zijn ze een grote vergadering aan het houden, en ze zien dat Assyrië hen zal overspoelen, maar ze denken dan nog te lange laatst te kunnen aan ontkomen. Ondanks dat de profeet had aangezegd dat dat een oordeel van God was, denken ze dat ze dat toch nog kunnen aan ontkomen. Maar wat gaan ze nu doen? Ja, als het niet lukt bij Assyrië, dan gaan we verbond zoeken met Egypte. We gaan in Egypte een bondgenoot zoeken en dan zijn we de Heere te slim af, denken ze. Als zielige kleine kinderen denken ze, hè, zoals kinderen ook zo graag de mama's rok iets proberen af te spreken en te doen, dat mama het niet weet of niet hoort, willen ze zo achter de rug van Jahwe iets regelen en denken ze dat Jahwe het niet weet. Hè. Wee hun die hun plannen voor Jahwe diep willen verbergen en alles in het duister doen en zeggen wie ziet ons, wie weet van ons. Net kleine kinderen. Ja, ze geloven dat ze jou op het verkeerde been kunnen zetten. Dat is dan nakende oordeel dat God voorzien heeft als dat kunnen ontwijken. Zie je wat de Heer zegt, ik ga de wijsheid van de wijzen doen vergaan en het verstand doen verdwijnen. Ze vertrouwen liever op hun eigen wijsheid en eigen inzicht dan op de goedheid van jou. Je ziet als er gesproken wordt hier over de pottenbakker, want de Heer zegt, die draait de zaken om. U wilt uzelf op dezelfde lijn zetten als ik. Alsof de pottenbakker als gelijk beschouwd kan worden met wat? Met het leem. Ze zijn gloeiend schuldig. Jahwe zegt, ik zal Assyrië over u heen sturen. Maar wat zegt het maakslier tegen zijn maker? Hij heeft mij niet gemaakt. Hij heeft geen verstand. Ik weet veel beter wat goed is voor ons. Zie je waar het ook verkeerd ging bij onze voorouders in de Hof van Eden? Ze besloten ook op hun eigen wijsheid en inzicht te vertrouwen. Maar de boom van kennis van goed en kwaad zag er toch beheerlijk uit om slim van te worden. Dat is wat hij hier ook ziet. Maar in verregaande zin, hè. Dus als er hier gesproken wordt over de pottenbakker die de klei in zijn hand heeft, zie je dat het hier niet gaat over Janneke en Mieke. Voor mensen die zich moedwillig keer op keer verzetten tegen de raad van God. Nog een voorbeeld, en dat is wellicht hetgeen waar dat Elia Rickert zich op gebaseerd hebben. Jeremia hoofdstuk 18. Daar wil Yahweh, de profeet Jeremia, iets tonen. En hij moet afdalen naar het huis van de pottenbakker. En laten we het samen lezen. Jeremia hoofdstuk 18. Het woord dat van Yahweh gekomen is tot Jeremia. Sta op en daal af naar het huis van de pottenbakker. Daar zal ik u mijn woorden doen horen. Je zal daar een boodschap krijgen van de Heer. Zo daalde ik af naar het huis van de pottenbakker. En zie, hij was op de draaischijven een werkstuk aan het maken. Mislukte de pot die hij aan het maken was met de klei in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het in de ogen van de pottenbakker goed was om te maken. Toen kwam het woord van Yahweh tot mij. Zou ik met u niet kunnen doen, zoals deze pottenbakker, huis van Israël? Spreekt Yahweh. Zie, zoals de klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u en mijn hand huis van Israël. En dan gaat het verder. Het ene ogenblik doe ik de uitspraak over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal wegrukken, af zal breken en zal doen ondergaan. Bekeert zich dat volk waarover ik die uitspraak heb gedaan, echter van zijn kwaad, dan zal ik berouw hebben over het kwade dat ik het dacht aan te doen. Denk aan Nineveh, hè? Met de profeet Jona. Het andere ogenblik doe ik de uitspraak over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Doe het echter wat kwaad is in mijn ogen, doe niet te luisteren naar mijn stem, dan zal ik berouw hebben over het goede waarmee ik zei het goed te doen. Nu dan, zeg toch tegen de mannen van Juda en tegen de inwoners van Jeruzalem, zo zegt Yahweh, zie, ik bereid onheil tegen u. Bedenk een plan tegen u. Bekeer u toch ieder van zijn slechte weg, maak uw wegen en uw daden goed. En nu moet je letten wat er gezegd wordt. Zij echt zeggen echter, oh, er is geen hoop op. We volgen immers onze eigen plannen. We doen ieder overeenkomstig zijn verharde, boosaardige hart. Ja? Het is niet over Janneke en Emmieke, hè? Ja? Ja, wij zal ook hun wens vervullen. En hij zal hun hart herscheppend verharden in eigen wijsheid. Dat is de afgod die ze dienen? Goed, zegt God. Ik zal u maken naar de afgod dat je dient. Ja, want de klei is in de hand van de pottenbakker. Staan schuldig en hij doet met hen naar zijn verlangen. Dat trouwens een keuze is. Hé? De Heer is een gentleman. Hé? Hij heeft altijd de wensen van uw hart. Goed, dus om terug te komen tot ons gedeelte, en ik geloof dat ik nu uitvoerig al geïllustreerd heb dat pottenbakker en potten, klei, dat dat niet zomaar over Janneke en Mieke gaat, maar dat wel in een hele specifieke context moet zien. Laten we dan een momentje stilstaan, ik kom er straks op terug, want er komt eerst nog iets tussen. Laten we stilstaan bij het argument in wiens huid dat Paulus nu gekropen is. Hè? U zou het op mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken, want wie kan zij wel weerstaan? Het probleem met onze vraagsteller hier is, de fictieve vraagsteller, dat hij geen oog heeft voor de geschiedenis van Israël, als het hier gaat over Farao en over Israël. Want beiden hebben al God weerstaan. Allebei hebben ze al God weerstaan. Weerstaan, vooraleer ze nu klei zijn in de hand van de pottenbakker waar hij mee verder doet wat hij wil. Het zijn geen onschuldige mensen, nee. Dus de buitenstander heeft het echt wel verkeerd voor, hè. Ze hebben al Gods raad weerstaan. Ja? Dus hun lot ligt nu volledig in handen van God. Hij kan nu doen wat hij wil met die mensen die schuldig staan. En nu gaat hij hem van antwoord dienen. Eerst kruipt hij in de huid van de vraagsteller en dan geeft hij zelf het antwoord. Het antwoord, eerste helft, vindt hij in vers 20a. Zegt hij tegen die buitenstaander, ja maar mens, wie bent u dat u tegen God het woord opneemt? Wat denk je wel, dat je een beter rechter bent dan God zelf? Wie ben jij om God een vraag te stellen die zo genadig en barmhartig is? Ook naar Farao, herinner u nog? En in het tweede gedeelte komt het antwoord ten aanzien van het maaksel die nu in de hand van zijn maker is, of de klei in de hand van de pottenbakker. Hij die schuldig is. Waarom hebt u mij zo gemaakt? Ja, want die schuldig heeft geen enkel recht van spreken in mensen. Zal het maaksel tot zijn maker zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of geeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat tot eer en het andere tot oneer? Tuurlijk, Farao en Israël zijn nu beide in dezelfde homp klei die ligt in de hand van de pottenbakker. En nu betoont hij erbarming aan wie hij wil en nu verhardt hij wie hij wil. Daar gaan we naartoe. Ja? Vandaar moet ik u een stukje verder meenemen naar wat er nu volgt. En wat nu volgt is niet goed vertaald in het Nederlands. Dat ligt niet aan ons Nederlands in eerste instantie, maar dat ligt aan het feit dat dat één lange zin is. Dat hier, als nu God daar zijn toorn wil betonen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft van de toorn tot de verderf toe bereid, om bekend te maken de rijkdom van zijn heerlijkheid aan de vatten van de barmhartigheid, die hij tevoren tot heerlijkheid heeft bereid, ons, die hij ook heeft geroepen, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de volken. Dat is één lange zin. Ja. En dat is de moeilijkheid hier. Het is één lange zin. Ik ga proberen met u heel traag erdoor te gaan, want ik geloof dat Paulus hier duidelijk iets voor ogen heeft als hij dit zo stelt. Laat ons eerst nog eens duidelijk stellen dat Yahweh rechtvaardig is wanneer dat hij Farao herscheppend gaat verharden naar het beeld van zijn afgoden. Farao was al strafschuldig voordat God begon met hem zijn weg te gaan. Als hij nu verhardt vanaf hoofdstuk 9, dat we daar letterlijk kunnen zien, in Exodus hoofdstuk 9. Ja, dan is dat toch billijk, of niet soms? En Yahweh is ook rechtvaardig als hij Israël, dat grandioos gefaald heeft aan de voet van de berg Sinai door het gouden stierkalf te bouwen, als hij hen genade betoont, het verbond vernieuwt, en nu Israël gaat vormen door en naar zijn barmhartigheid. Want, en dat wil ik er meteen bij geven, dat betekent niet dat hun lot definitief besloten is. He? Want zelfs al had Yahweh, beter gezegd, Farao verharden, hij veegt hem nog niet van de kaart. He? Er komen nog 5 plagen, he? Waardat hij iedere keer de kans kreeg om zich te bekeren, zelfs al is God hem al aan het verharden. Maar de andere kant geldt ook zo voor Israël. He? Als de Heere hen genade verleent, en hij leidt hen in de woestijn, en hij gaat gaan vormen door en naar zijn barmhartigheid, door zoveel geduld te oefenen en te betonen wie hij is in al die omstandigheden in de woestijn, dan moeten we toch zeggen aan het eind van de rit, niet tegenstaande dat ze bestemd waren om beloofde land in te gaan, dat er maar 2 in gaan. He? En dat is jouw wijze schuld niet. He? Dus begrijp je, je moet het hier wel duidelijk in zijn context zien. He? Het is hier geen fatalisme. He? We zijn hier niet bezig over Allah Akbar. He? We zijn bezig over Yahweh. Zelfs in zijn oordeel is hij nog steeds genadig. Maar wanneer hij barmhartigheid betoont en met het volk Israël zijn weg gaat, betekent dat niet dat zij automatisch het beloofde land binnengaan. He? Ja, je kan uw eigen bestemming, waartoe dat God u bestemd heeft, verloochenen. Dat is wat zij ook gedaan hebben. Vergeet dat niet. Ja? Dus het is wel belangrijk, denk ik, om wat er hier vaak geleerd wordt uit dit gedeelte. Want als je de leer van de dubbele uitverkiezing hebt, dat God de schepper, de pottenbakker, mensen kneedt tot zijn eer en anderen tot oneer, omdat hij de ene bestemt om naar de hel te gaan en de ander naar de hemel, in de geschiedenis vind ik daar geen enkele grond voor. Je kan maar tot die conclusie komen, mensen, als je dit gedeelte hier op zichzelf beschouwt en een beetje begint te filosoferen. Maar in de context van de geschiedenis zie je dat je absoluut dit niet kan zeggen. In tegenstelling, het is nog veel mooier zelf. Ja? Want wat is Paulus' punt hier in die ellenlange zin? Ik geloof, zoals ik al heel de tijd probeer duidelijk te maken, dat hij wil ons wijzen op Gods karakter dat openbaard wordt in die rechtvaardige reactie als de pottenbakker. Want wat zien we hier eigenlijk? Kijk, inderdaad, zoals hij zegt, God maakt, hij is rechtvaardig en hij maakt zijn toorn en zijn macht bekend over de boze. God laat zien dat het kwaad en de boosheid van een tiran, van een mensenverdrukker als farao, dat hem dan niet onberoerd laat. En dat hij hem zal rechtvaardig oordelen. Dat is een duidelijk signaal naar de wereld toe. Want God wil zijn naam bekend maken. Dat is één ding. Maar tegelijkertijd zien we dat God ondanks alles zeer geduldig is. En farao verdraagt in al zijn hardvochtigheid en in zijn verzet tegen Yahweh. En dat doet God niet alleen met farao, want er wordt hier over meervoud gesproken, de vaten van de toorn, kom er straks aan toe, hè, want als het over farao alleen zou gaan, zou er hier vat van de toorn staan. Nee, het gaat hier in beginsel over farao en het soort die bestemd is tot het oordeel. Met andere woorden, farao was er al gloeiend bij. Maar hier zie je dat God mensen die bestemd zijn tot het oordeel door hun eigen daden en die zich verzetten tegen God, en God zeer geduldig is. En waarom? Nou, dat zal wel direct duidelijk worden, denk ik. Maar God gebruikt farao, zijn weerbarstigheid en rebellie. Waarom? Om zijn reputatie bekend te maken. En wat is zijn naam reputatie? Dat hij geeft om nietige mensen die verdrukt worden door een genadeloze tiran als farao, en dat God hen verlangt te verlossen. En om hen weg te krijgen onder het juk van farao, verdraagt hij hem. En is hij verdraagzaam ten aanzien van Israël, dat ondanks de belofte die gemaakt is aan Abraham, ook nog geen goesting heeft om te vertrekken. En gaat hij zijn reputatie ook bekendmaken aan dat zootje ongeregeld, dat hem niet kent, dat nog nooit van Yahweh gehoord heeft, maar dat dan ziet welke genadevolle, barmhartige, geduldige God Yahweh is. Ja. Dat zijn reputatie in mensen, zijn barmhartigheid, die God wil bekendmaken. En tegelijk maakt hij aan allen zijn fundamentele neiging tot barmhartigheid bekend. Aan allen die het wil zien. Waarom? Wel, kijk naar Israël, de schuldige potten, na de zonde met het gouden stierkalf. Ze waren geroepen naar de belofte aan Abraham gemaakt uit Egypte. En wat doet God met hen? Wel, hij vormt hen dan om deel te krijgen en tegelijk te verkondigen de rijkdom van zijn barmhartigheid. Yahweh die betoont Israël genade om de wereld te tonen, mensen, dat hij iedereen die hij roept, extreem verdraagzaam, geduldig en trouw is. Is dat niet om stil van te worden? Dat is de heerlijkheid van onze God, die mensen. Dat is de heerlijkheid van onze God. Dus ik hoop dat deze overdenking in uw hart blijft plakken, niet? En je ziet welke geduld God geeft met de mensen die hij roept. En houd dat vast, en dat nodig. God heeft Israël geroepen naar de belofte aan Abraham, zoals hij eertijds de aartsvaders heeft geroepen. Ja, God roept. Want het mooie eraan is, dat God zijn barmhartigheid niet beperkt blijft tot Israël in de woestijn, maar dat hij zich uitstrekt over ons, die hij ook heeft geroepen. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de volken. Oh, zeker! Ineens gaat hij een sprong maken van de woestijn, Israël in de woestijn, naar hen die nu geroepen zijn in het heden, ja, in de jaren 60 na Christus, hè, heden is dan, hen die geroepen zijn door het evangelie van Jezus Christus. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de volken. En zie je nu waarom dat ik je iedere keer wijs op de parallel leggen tussen de eerste Exodus en de tweede Exodus. Want Gods karakter is onveranderlijk in mensen. Zoals hij handelde bij de eerste Exodus, zo handelt hij nu op gelijkaardige wijze nu bij de tweede Exodus. De verlossing in Jezus Christus. Ja, niet uit de macht van Farao, maar uit de macht van de zonde en de dood. En God handelt net op dezelfde wijze in barmhartigheid, maar ook in verharding. Eerst in barmhartigheid, want dat is hier zo mooi, om bekend te maken de rijkdom van zijn heerlijkheid aan wie? Aan de vaten van de gerechtigheid? Nee, aan de vaten van de barmhartigheid. Want zelfs al was Israël geroepen naar de belofte gemaakt aan Abraham, ze waren vaten van Gods barmhartigheid in mensen. Want ze waren als schuldig van aan de voet van de berg. Vanaf dat moment zijn het toch vaten van Gods barmhartigheid die geleid worden in het land van de belofte, of niet soms? Ja? En ook wij hebben nu deel gekregen aan die barmhartigheid. Daar kom ik straks op terug. Ah, dat is hier geweldig mooi. Ik hoop dat je het ziet en dat het je hart inpalmt. Want wat geldt voor de barmhartigheid, geldt ook voor de verharding. Straks zal Paulus zeggen in Romeinen 11, vers 25, dat er nu een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen binnengaat. Kijk, in de eerste Exodus was het Farao die zich verzette tegen de roeping van Israël uit Egypte. Maar in de tweede Exodus is het Israël die zich verzet tegen de roeping van God door het evangelie. En in de eerste Exodus verdraagt God Farao om Israël en dat soortje ongeregeld te kunnen uitleiden. En in de tweede Exodus verdraagt God Israël dat zich verzet tegen het evangelie om een overblijfsel van Israël en een massale toestroom uit de volken te laten delen in de heerlijkheid die hij heeft vooropgesteld als vaten van zijn barmhartigheid. Zie je dat? Dat is niet zo moeilijk, hè? Als je het een keer begint te zien. Misschien zeg je, maar ja, Jos, ho, ho, ho. Van een eerste Exodus, oké, een zootje ongeregeld, ga mee met Israël, we kunnen nog begrijpen, maar hoe komt Paulus nu terecht bij de heidenen? Ah, ja, Paulus trekt inderdaad Gods barmhartigheid ten aanzien van Israël en dat soortje ongeregeld in de Exodus door tot aan de heidenen. Wel, daartoe had hij naar de profeten nu. Naar de profetenmensen. Eerst hebben we in hoofdstuk 9, in de eerste versen, zijn we naar de aartsvaders gegaan. Dan heeft Paulus ons meegenomen naar het boek Exodus. En nu neemt hij ons mee naar de profeten. Ja, het is een tocht door de schrift, hè. Heel mooi om te zien. Nu, belangrijk is om hier te beginnen zien van hoe slaat Paulus nu de brug van dat zootje ongeregeld toen dat meeging met Israël naar de heidenen nu. He, want dat is de link die hij duidelijk legt, de parallel tussen de eerste Exodus en de tweede Exodus. De sleutel voor dat mysterie ligt opgesloten in de profeet Hosea. Ja. En spijtig genoeg, wat dat hier ons al belemmert, is onze Nederlandse vertaling, die werkt hier niet mee. Omdat wij nu, eenmaal, niet concordant, het Grieks kunnen vertalen naar het Nederlands hier. Omdat, we moeten twee woorden gebruiken in dit gedeelte, roepen en noemen. Ik zal u straks laten zien waarom. Want, het is belangrijk, dat we hier zien dat het verder gaat. In vers 24 hebben we gelezen, ons die hij ook heeft geroepen, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de volken, vers 24. Zoals hij ook in Hosea zegt, vers 25. En wij kunnen niet volgen, omdat daar eigenlijk het woordje in de grondtekst, die hier met noemen vertaald wordt, ook roepen zou moeten zijn. Maar ja, dat gaat niet in Nederlands. Het gaat hier over Gods roeping, ja. Diezelfde roeping die we al tegenkwamen in Romeinen 9, vers 11. Opdat het voornemen van God naar verkiezing zou blijven, niet op grond van werken, maar uit hem die roept. Zie je dat? Dus het gaat er hem over dat God hier geroepen heeft naar zijn belofte die hij gemaakt heeft in de profeet Hosea. En dat wil ik wel laten zien, want dat is wel bijzonder mooi. Maar voor ik daar iets kan van tonen, ja, sorry, het is in het Engels. Ik zou het een keer moeten vertalen, want ik denk dat iedereen daar veel deugd zou van hebben, om een keer de koningen van Israël, zowel van de 10 stammen als van de 2 stammen, een keer op een rijtje te zien. Nu, waarom heb ik voor dat schema gekozen? Omdat hier, naast de Hebreeuwse koningen, ook de profeten worden vermeld. En het is in 2 blokjes gedeeld. Dus hier heb je de koningen van de 10 stammen, en hier heb je de koningen van de 2 stammen. Het staat er zelfs bij of dat ze slecht waren of goed waren. Hier heb je de tijdslijn van de 10e tot de 8e eeuw. En dan zie je dat de profeet Hosea actief was in de 8e eeuw. En dat zijn bediening gelijktijdig loopt met welke andere profeten? Jesaja, Amos en Micha. Haha, belangrijk om te zien. Want de link tussen Hosea en Jesaja zal Paulus ook heel duidelijk leggen. Ja? Nu, die profeten, langs de andere kant, en hier zie je de koningen van de 10 stammen, dat is niet zo interessant voor ons, maar hier, als je hier naar het lijstje gaat kijken, welke koning zie je lekker in het midden preken? De toffe koning Ahas, ja? Waarvan dat we gelezen hebben in Jesaja hoofdstuk 7. Nu, neem dat mee, want je ziet dat het in die turbulente periode is dat Hosea ook profeteert. En als er al 5 profeten, en 100 jaar actief zijn, waarvan 3 tegelijkertijd, dan kan je al even denken, kan je een ellebogen voelen, dat dat niet zo goed gaat. Ja, 1 grote profeet, Jesaja, en 3 kleintjes. Waarom toon ik je dat? Omdat ik je ga meenemen naar Hosea hoofdstuk 2. Waarom? Omdat daar het citaat terug te vinden is dat Paulus doet. Hij doet er 2 uit Hosea. Allereerst uit Hosea hoofdstuk 2 en uit Hosea hoofdstuk 1. Maar ik moet bij 2 beginnen omdat hij zelf eerst het stukje citeert uit Hosea hoofdstuk 2. Nu, Hosea die profeteert inderdaad in de 8e eeuw. En op dat moment gaat het zeer slecht onder het 10-stammenrijk. Zelfs zo slecht dat Yahweh gaat scheiden van zijn vrouw. Hij gaat ze wegsturen in ballingschap. En dat is wat de profeet moet aankondigen in hoofdstuk 1. Maar u kent onze God, u kent zijn barmhartigheid. Want dat is een heel bijzonder boek. Je moet zien hoe dat God bekommerd is om dat volk dat niet tegenstaande het zich gedraagt. Het is zijn vrouw, maar ze gedraagt zich als een hoer. Sorry, ik zeg dat niet. De profeet Hosea zegt dat. En toch heeft hij haar bijzonder lief. En in hoofdstuk 2 kondigt hij aan dat die verstoting van zijn volk, dat niet het einde is. Hè? Het volk is niet bestemd om voor altijd in ballingschap te blijven. En hij omschrijft dat heel mooi, Hosea. Hoe dat God zijn volk opnieuw tot zichzelf zal brengen. Hoe kan het ook anders? In Exodus taal, mensen. In Exodus taal. De nieuwe Exodus. Ja, als God gescheiden is van zijn vrouw, moet er weer een huwelijk komen, zoals het huwelijk er was, op de berg Sinaï tussen God en zijn bruid. En nu had hij ze terug tot zichzelf brengen en weer met haar troon. Haar troon. Dat is de gedachte. Dat klinkt misschien vreemd, maar het is zo. Hosea hoofdstuk 2, vers 17 tot 23. Het is een korte selectie. En kan ik niet heel Hosea hoofdstuk 2 uitleggen. Ik wil gewoon mijn punt maken. Daarom zegt Yahweh, zie, ik zelf ga haar lokken. Haar de woestijn inleiden en naar haar hart spreken. Nou, dat vind ik zo mooi. Ik zal haar daar vandaan haar wijnhaarden geven. En het dal van Achor tot een deur van hoop. Ja, maar daar is een liedje van gemaakt. Daar zal zij zingen als in de dagen van haar jeugd. Als op de dag dat zij wegtrok uit het land Egypte. Dus zie je de link met de eerste Exodus. De nonsotrie naar Mafferkotsin. Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid maken. Zie dat? Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, in goedertierendheid en in barmhartigheid, gezet. Ja, in trouw zal ik u voor mij als bruid nemen. En u zult Yahweh kennen. Ja, het zal een keer tijd worden dat ze Yahweh leren kennen. En ik zal haar voor mij in de aarde zaaien, hè, planten op de heilige berg. Nu was het de vorige maal, nu is het in de aarde zaaien, komt een beetje op zaden neer. En dan staat er, en mij ontfermen over niet mijn geliefde. Of in de oorspronkelijke taal, mij ontfermen over wie? Lo Ruhama. En ik zal zeggen tegen niet mijn volk, oorspronkelijk taal lo, ami. U bent mijn volk. En gij gaat tot mij zeggen, mijn God. Ja. Gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn, zal eindelijk realiteit worden. Dat is wat hier aangekondigd wordt. Dus, als we dat vanuit de historische achtergrond bekijken, in Jesaja hoofdstuk 29, daarom heb ik het u laten zien, is de pot Israël in de handen van de pottenbakker onder het oordeel van Assyrië. Jesaja profeteert tot de 2 stammen, Hosea tot de 10 stammen, in dezelfde tijdsperiode. Dus als het al zo slecht gaat onder de 2 stammen, weet je dat onder de 10 stammen nog erger is. Want zij worden het eerst in ballingschap gevoerd. Door wie? Assyrië. Ja. Dus het is dan nog veel slechter. En dat wordt meteen duidelijk, want de boodschap van Hosea is dat Yahweh Israël niet langer zal erkennen als zijn volk. Hij zal van hen scheiden. Ja, God haat de echtscheiding. Dat weet ik ook. Maar toch scheidt hij van zijn volk. En hij laat ze in ballingschap gaan. Waarom? Wel ja, we hebben dat ook al gezien in Jesaja 48. Weet je nog, in de studies van Handelingen, het volk Israël noemt zich wel Israël, maar het is maar enkele naam, mensen. Hoor dit, huis van Jacob, zegt de profeet Jesaja, gij die u noemt met Israëls naam, en uit Judas lenden en zijt voortgekomen, die zweert bij de naam van Yahweh en de God van Israël beleid, maar niet in waarheid en gerechtigheid. Hebben we niet gezien dat God zegt, ge eert mij met de lippen, hè, dat straks in Jesaja, maar je hart is ver van mij. Het hart van het volk heeft Yahweh nooit toebehoord. Altijd zijn ze andere goden achterna gelopen, hebben ze zich gekeerd tegen Yahweh. En nu zegt Yahweh, het is gedaan. Trek er een streep onder. Ik ga van u scheiden. Stuur u weg. Dat is de achtergrond hier, mensen. Maar je kent onze God. Je gaat ze terugnemen. Dat wordt hier aangekondigd. En er wordt meteen gezegd, ik zal mij ontfermen over niet mijn geliefde en niet mijn volk. Door een nieuwe exodus, hé. Een nieuwe exodus.
En wat is Paulus' argument nu hier? Om een lang verhaal kort te maken. Wel, als God van zijn volk afstand neemt en wegstuurt, gescheiden is, als hij hen dan weer roept en hen gebarmhartigheid betoont, als hij zegt totdat niet mijn volk Israël, mijn volk, zou hij dan ook niet kunnen zeggen tot niet mijn volk, heidenen, mijn volk? Dat is het punt dat hij hier maakt. Als Yahweh onveranderlijk is, zou hij nu niet evenzeer de volken aannemen in barmhartigheid? Zoals hij Israël aanneemt in barmhartigheid? Misschien zei hij, maar dat is wel een vreemde klonkel, hè? Ja, maar ja. Petrus ook volgt diezelfde gedachtegang. En hij citeert ook uit de profeet Hosea. In 1 Petrus hoofdstuk 2. U echter bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een volk tot een eigendom. En nu komt het, u die vroeger geen volk was. Lo ami. Maar nu Gods volk bent. En al die bijbeltjes gaan verwijzen naar Hosea. En nu komt het die aan geen barmhartigheid deel had. Maar nu barmhartigheid hebt gekregen. Is dat niet geweldig? Dan word je echt stil van. Ja, God vergunt ons diezelfde barmhartigheid. En wel droeg je recht op. Net zoals Israël er geen recht op had. God geeft het ons vergund in die tweede exodus in zijn zoon. Maar Yahweh die is barmhartig voor mensen die nu beseffen dat ze nergens recht op hen. De gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Ja, wij moesten bijna de fariseer een ruiker bloemen geven omdat hij het zo goed deed. Maar vanachter in de tempel staat er een tollenaar, zegt de Heer Jezus. En wat zegt die tollenaar? Hij bleef al op een afstand staan en hij wilde zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Maar hij slaat zich op de borst en hij zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Wat zegt de Heer Jezus? Deze ging rechtvaardig terug naar huis. Alleen op grond van barmhartigheid. Uw goede werken en uw Torah-ijver kan daar geen een bal aan veranderen. Alleen op grond van mijn barmhartigheid. Zie je dat? Ik vind dat wonderlijk. Als je ogen daarvoor open gaan. De andere tekst komt uit Hosea hoofdstuk 1, vers 9 en 10. Begin van het boek. Hosea kreeg de aangename opdracht om met een prostituee te huwen. En hij verwekt kinderen bij haar. Het zijn er drie. En het tweede, dacht ik hier, die genoemd wordt, is Lo-Ammi. Ja, niet mijn volk. Ja, wij zegt, geef hem de naam Lo-Ammi. Want u bent niet mijn volk en ik zal er voor u niet zijn. Zie je, hier wordt aangekondigd dat God zegt, het is gedaan ermee. Wat eindigt dan niet, hè? Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is, u bent niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden, kinderen van de levende hand. En weet je, de sublieme van Paulus, subliem is dat. Want hier staat er, dat Israël zal zijn als het zand van de zee. Niet te meten, niet te tellen. Maar keer een keer weer in onze tekst. Romeinen 9 vers 25 tot 29, wat staat er daar? Na dat citaat uit Hosea 1, dat we net gelezen hebben, volgt er direct, en Jesaja roept over Israël uit. Al was het getal van de zonen van Israël als het zand van de zee, het overblijfsel zal behouden worden. Snap je nu wat dat zei? De vrijmoedigheid vinden om te zeggen van kijk, inderdaad zal het Israël van God als het zand van de zee zijn. Het zal niet gemeten en niet geteld kunnen worden. Maar het zullen niet de letterlijke nakomelingen van Abraham zijn. Want uit de letterlijke nakomeling van Abraham zal slechts een overblijfsel behouden worden. Maar de geweldige instroom die het Israël van God zal volmaken, is de instroom uit de volken. Zie je dat zij de schrift lezen? Ik vind dat zo bijzonder, een keer dat je kan meegaan in hun gedachten en kunt begrijpen waar zij zo hun vrijmoedigheid halen om die dingen te verkondigen. Maar zie je, lieve mensen, als je terug moet naar de geschiedenis en alles in zijn context moet lezen om het te begrijpen. En dan kan je pas zien welke geweldige barmhartigheid God heeft, ook voor ons die geroepen zijn naar zijn voornemen door het evangelie. Wij allemaal vaten van barmhartigheid. Hè? Het is Gods voornemen, niet op grond van uw afkomst, niet op grond van uw sociale positie, niet op grond van goede werken, maar naar zijn roeping door het evangelie. Dat is het principe dat God van meet af aan heeft toegepast. En daar zijn wij de vrucht van, omdat het van bij het begin Gods voornemen was om zijn barmhartigheid te betonen aan alle volken. En is dat niet geweldig? Ik hoop dat dat uw hart in beweging brengt. Nu onder de indruk ben van zo'n geweldige, bijzondere God. Die zoveel geduld ook oefent naar ons allen. Omdat hij ons zo lief heeft. En dat was voor mij, voor vanavond.
Eerst naar Hosea 1, vers 9 en 10, de bovenste tekst. Toch zal het aantal Israëlieten.
Ja.
Zijn naar de stand van de zee. Dus het aantal Israëlieten. Dat is niet het etnische Israël.
Nee.
Maar het is wel. Nu het ware Israël.
Het Israël van God.
Israël van God. Dus.
Ja, zo interpreteert Petrus het, daarom heb ik die tekst getoond in 1 Petrus, en zo interpreteert ook, volgens mijn gevoel, volgens mijn beperkte inzicht, het uit in Romeinen hoofdstuk 9.
Dat zijn de geloven van het Oude Verbond en de geloven van het Nieuwe Verbond, het feit dat.
Het Israël van God, in de ruimste zin van het woord, inderdaad zijn geloven Oud Verbond, Nieuw Verbond, maar hier heel bijzonder gaat het natuurlijk om het gereorganiseerde Israël rondom de persoon van de Heer Jezus, wiens bruid wij zijn. Hè? Vandaar is het ook zo belangrijk om te zien dat Jezus werkelijk Jahweh geopenbaard is in het vlees. Hè? De Messias in het Oude Testament, die huwt niet met Israël. Er is maar één iemand die huwt met Israël en dat verdraait Jahweh. Daarom is Jezus Jahweh geopenbaard in het vlees. Wij zijn toch zijn bruid. En dat is de sleutel om het te kunnen begrijpen ook. De Messias huwt niet met Gods volk. Hij heeft geen twee vrouwen, hè? Het is er maar één. de letterlijke nakomelingen van Abraham, zijn zij die in beginsel aan wie de belofte gemaakt is. En we zien op grond van zijn barmhartigheid, dat hoewel dat zij alles kwijtgespeeld hebben, God in zijn genade nog een overblijfseltje roept uit hen, maar de grote instroom komt uit de volken. En dat is het geheimenis van Paulus. En dat is wat hij ook verder gaat nu uitleggen in Romeinen hoofdstuk 9, hoe dat het zover is kunnen komen dat er ook maar een overblijfseltje is. En hij zal ons terug meenemen naar de profeet. Ja, hoe kan het ook anders? Jesaja. Jesaja is super belangrijk om de gedachten van God te begrijpen ten aanzien van het evangelie. En meer dan voor Jesaja 53. Hè? De volgende maal ga ik al die passages in een context tonen en laten zien hoe dat Paulus dit ook verduidelijkt. Dat er uit Israël, al aangekondigd door de profeten in de 8e eeuw, maar slechts een overblijfsel zal behouden worden. En als sommige mensen nu geloven dat heel Israël moet behouden worden, nou, ik weet dat er geïnspireerd is, maar wie dat moet luisteren hoor. Jesaja. En als Paulus hier nadrukkelijk zegt dat er maar een overblijfsel van Israël zal behouden worden, gaat hij niet aan het eind het geweer van schoten veranderen en ineens zijn dat heel Israël moet behouden worden. Het gaat over Israël van God. Het Israël van God moet inderdaad geheel behouden worden. Het Israël van God is een overblijfsel van Israël, maar een massale instroom uit de volkeren. Die deel krijgen aan de zegen van Abraham, zoals beloofd was aan Abraham. En die zegen is... Voilà, hoofdstuk 3. Geest. Ja? Het is de geest die allen maakt tot één groot volk